Frank Turner en Be More Kind. Uus Knops, een beter nummer kunnen we op dit moment niet laten horen, denk ik. Hè? Waarom wou jij het laten horen?
Wel, ik heb het nummer eigenlijk toevallig leren kennen op een begrafenis. Op zich uiteraard wel een zeer innemend moment. Maar het nummer heeft zich met weerhaakjes met mij blijven verbinden. En ik, de boodschap die erin zit, hè, dat we milder moeten zijn, is iets wat ik mezelf ook, waartoe ik mezelf ook vaak moet aansporen, omdat ik nogal kritisch ben aangelegd. En sindsdien laat ik het wijsje vaak in mijn hoofd spelen om mezelf wat aan te manen tot mildheid.
Het lijkt mij ook een belangrijke boodschap nu, hè, bij deze tweede lockdown. Laten we mild zijn voor onszelf, voor de mensen rondom ons. Ook voor de jongeren, want die krijgen nogal wat te verduren. Niet alleen worden ze gezien als de grote superverspreiders, maar er zijn ook heel veel jongeren die het bijzonder lastig hebben. Hè. En dat horen we te weinig in deze dagen. Heb je ook die indruk?
Ja, ik denk dat we bezorgd mogen zijn, moeten zijn om onze jongeren. Laat ons niet vergeten dat het heel typisch en heel eigen is aan jongeren om op ontdekking te gaan, om impulsief te zijn, om je te laten meeslepen in een groep. Eigenlijk is het heel leeftijdsadequaat gedrag voor jongeren om je af te zetten van de gangbare orde of van het gezag van je ouders of van je leraren of wat dan ook, om je tegen het beleid te keren. Dat is heel normaal, dat is een ontdekking die ze moeten doen. En nu, door het coronavirus, worden zij daarin verhinderd. Dan wordt er verwacht van hen dat zij netjes in de rij lopen en binnen de krijtlijnen blijven die door anderen zijn uitgetekend. Er is geen inspraak van jongeren, terwijl net zo belangrijk is dat zij leren om hun mening te formuleren, hun mening te herzien. En heel dat groeiproces wordt nu eigenlijk gefnuikt. Dus dan heb je absoluut jongeren die heel erg hun best doen en die verantwoordelijkheidszin hebben en merken wat het grotere verhaal is, namelijk die dreiging van corona, het risico voor onze gezondheid en voor de gezondheid van hun dierbaren en het zorgsysteem dat er heel erg onder druk komt te staan. Maar er zijn ook En die blijven in hun kot en die houden het rustig en stil en klein. Maar er zijn ook jongeren die anders aangelegd zijn en die wel nood hebben aan vrijheid en die op een andere manier in het leven staan. En ik zeg niet dat we allemaal, alle jongeren het op de een of de andere manier moeten doen. Maar ik denk dat we mild moeten zijn naar hen en moeten kijken van hoe kunnen we hen wel betrekken bij het systeem. Hoe kunnen we hen verantwoordelijkheidszin bijbrengen, maar tegelijkertijd ook uit die machteloze positie halen. Maar hen laten mee beslissingen nemen. Ik hou daarin wel zo van de opdeling van wat is er essentieel. Wat zijn de essentiële maatregelen waar wij en zij zich aan moeten houden? En wat is er optioneel? Waar zit er ergens wat speling? Waar kunnen ze nog steeds aan het stuur staan en zelf beslissingen nemen?
Mm-hmm. Er was die getuigenis op Studio Brussel van de DJ die vertelde dat er 31 vrienden van hem uit het leven zijn gestapt. 31 mensen uit de eventsector. Gisteren is ook het nieuws binnengekomen dat de YouTuber die vermist was, Kastjop, teruggevonden is. Hij is uit het leven gestapt. Mm-hmm. De illustrator, Wart Zwart, is uit het leven gestapt. Dat zijn allemaal levens die veel te vroeg eindigen.
Ja.
Hoe komt dat bij jou binnen?
Ja. Ik vind dat ontzettend confronterend. Ik kan er op verschillende manieren op ingaan. Er wordt wel eens gezegd, er is veel leed, maar de cijfers stijgen niet per se. Maar eigenlijk is het de triestige situatie in België dat we eigenlijk geen cijfers hebben over de zelfmoordaantallen. Omdat het agentschap voor zorg en welzijn daar veel tijd voor nodig heeft. Veel meer tijd dan wat we nodig hebben om de coronacijfers te kennen.
Want die kennen we meteen.
Voilà. Ja. En die van de suïcidecijfers, daar wachten we een jaar of twee jaar op. Dus wij hebben geen cijfermateriaal, dat vind ik heel erg jammer. En als er iets is wat er zou kunnen veranderen, of als er op dat vlak verandering zou kunnen zijn, dan zou ik daar wel heel erg voor willen ijveren. En ik ben daar absoluut niet alleen in. Maar los van die cijfers maken we het wel mee. En horen we op die manier, via de individuele gevallen, een toename aan zelfmoord, een toename aan zelfmoordpogingen ook. Omdat er hopeloosheid is bij mensen. Zo het entrapment gevoel, het hopeloos gevoel van er is geen uitweg meer. En dat is niet alleen een probleem tijdens corona, dat was voordien ook al een probleem. Ik denk dat we als maatschappij een verantwoordelijkheid hebben in meer zorg dragen voor mensen die het lastig hebben. Maar het zorg dragen voor elkaar wordt bemoeilijkt nu in deze coronatijden. Dus de sociale steun is anders, is minder, is verder op afstand enerzijds. En anderzijds zijn de factoren die mensen hopeloos kunnen maken, zijn prominenter aanwezig.
Hoe pak jij dat aan als jij als psychiater mensen over de vloer krijgt met een doodswens?
Wel, die mensen die zijn altijd bij mij geraakt. Laat ons niet
dat
vergeten.
Dat is al een grote stap.
Voilà. Laat ons niet vergeten dat dat een minderheid is. Het topje van de ijsberg eigenlijk van mensen die met die ideeën rondlopen, daar nog niet eens over durven praten, die geen hulp willen, of misschien wel hulp willen, maar geen hulp vinden, of op wachtlijsten stuiten, of het niet kunnen betalen, of noem het op. Dus de mensen die bij mij terechtkomen, ben ik eigenlijk al blij in hun plaats, want dan weet ik dat er een vangnet is, dat ik er voor hen zal zijn en dat er naast mij ook andere systemen zijn om buiten mijn aanwezigheid voor hen te zorgen. Ik weet dan dat zij op verhaal willen komen en ook op verhaal kunnen komen en dat wij op zoek kunnen gaan naar, naar volgende stappen, naar hoop.
Mm-hmm. En hoe doe je dat? Hoe creëer je hoop bij die mensen?
Daar is, ja, helaas kan ik daar geen pasklaar antwoord op geven. Dat is vooral heel veel ruimte geven voor die suicidaliteit en het gesprek durven aangaan.
Ja, het is vaak zo dat die mensen niet dood willen, maar liever een ander leven willen.
Voilà, ja. En dat is iets wat ik vaak wel vermoed en waarvan ik hoop dat we gaandeweg tot dat inzicht samen kunnen komen. Dat het niet per se niet meer leven is, maar dit leven niet meer willen. Mm-hmm. Met de beperkingen of met het leed of zo. En dat inzicht is al een grote stap, absoluut.
Ja. Er is ook de zelfmoordlijn 1813, waar mensen altijd anoniem naar kunnen bellen natuurlijk. Ja. Dat is ook al een eerste stap en een heel belangrijke stap, hè, om die telefoon te nemen. En als het niet 1813 is, is het iemand anders bellen die je zelf goed kent.
Ja, iemand anders bellen. Of laat ons ook niet vergeten dat je zelf ook contact kunt opnemen met mensen van wie je het vermoeden hebt dat die hun schouders laten hangen of donkere gedachten hebben. Erover praten maakt het probleem niet groter dan het is. Eerder kleiner. Dus als je een luisterend oor biedt, zonder per se een oplossing te willen aandragen, dan betekent je ook al heel erg veel.
En hoe is het voor jou als mensen met zo'n problematiek bij jou terechtkomen? Want jouw broer stond aan het begin van een jong leven, is door een ongeluk vroegtijdig uit het leven gegooid. Ik kan mij voorstellen dat dat voor jou ook moeilijk is om dan te zien dat er jonge mensen zijn die niet meer willen leven.
Ja, in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik het daar in het begin bij het overlijden van Casper wel moeilijk mee heb gehad. Dan vond ik het moeilijk om mijn persoonlijk verhaal buiten de spreekkamer te houden, want dan dacht ik, ja, jij mag leven, dus please pak het leven vast. Mijn broer wilde leven en hem is het afgenomen. Maar intussen heb ik wel geleerd dat twee aparte stukken zijn. En is het meer het vervolg daarvan, namelijk hoe ik zelf ook een lijden met mij meedraag en het grote verlies en verdriet met mij meedraag. En hoe ik desondanks dat toch heb kunnen verweven in mijn leven en daar een bepaalde betekenis aan heb kunnen geven. En dat mijn leven niet heeft stilgestaan sindsdien en dat het leven ondanks dat ook de moeite waard is. En dat is een boodschap die ik daardoor heel erg vanuit mezelf wel kan uitdragen. Dus ik gebruik die ervaring nu onbewust meer, denk ik, om empathischer te kunnen zijn voor verlieservaring van andere mensen.
When you reach the other side, boy, will you tell me what it's like? You dream about light and love and shelter. Will you tell me what it's like? When you reach the other side, you cut adrift maybe tonight. when you reach the other side. Lost soul. What I have done, boy. Now will you find some peace of mind? And when you see us from a distance, will you tell me what it's like when you reach the other side? Things be better when you hide on the other side. Lost soul.
Anton Walgraven met Lost Soul. Uus Knops, waarom wou je dit laten horen?
Dit nummer hebben we op de begrafenis van Casper laten horen. Ik vind het nog steeds een prachtig nummer dat me nog steeds kan ontroeren. Ja, en het doet me wel terugdenken aan de begrafenis zelf. Een moment waar we niet naar uitkeken, maar natuurlijk ook wel naar uitkeken. Omdat het moest gebeuren. Een moment klassiek in een kerk, afgeladen vol. Ik wist dat in mijn rug heel veel mensen daar waren om mij te steunen, of om ons te steunen. We kregen van de pastoor wat krijtlijnen, waarbinnen in het klassieke concept van een afscheid, waarbinnen wij ons moesten houden, maar we hebben daar ook vrijheid in gekregen. En ik associeer dat ook wel met zo de... Allee, hoe mooi het was dat wij daar onze vrijheid in hebben gekregen, maar ook met het verhaal van hoe wij nu... 15 jaar later, of 13 jaar later, hoe er een andere soort van afscheidscultuur is ontstaan, waar ik eigenlijk wel blij om ben. Als we kijken naar hoe mensen trouwen, of trouwden, dat was vroeger heel klassiek, en iedereen op dezelfde manier in een wit kleed en met witte servietten dansen, draaien en zwaaien en dan dansen. Maar dat is veranderd. Mensen gaan veel meer op zoek naar hun, wie ze zijn als persoon en op welke manier ze hun trouw willen vormgeven en beleven. En eigenlijk is dat ook aan het opschuiven naar afscheid nemen. En bestaan er heel wat mensen die op heel mooie manieren bezig zijn om afscheid anders te organiseren. Er zijn heel wat, er is eigenlijk een hele generatie van... mensen die nu opstaat, die afscheidsceremonies begeleiden, die op zoek gaan naar de juiste woorden, de juiste sfeer, de juiste toon, op een andere locatie dan klassiek, met een hele mooie en lekkere rouwkost, met rouwfotografie bijvoorbeeld, speciale urnes, noem het op. Er is eigenlijk een hele rouwcultuur aan het verschuiven, aan het ontstaan, in het kader van eigenlijk, noem het maar een rouwrevolutie, om te bekomen dat we op die manier eigenlijk op een veel persoonlijkere manier afscheid kunnen nemen van onze dierbaren bij leven. Soms begint de afscheid al bij een slepende ziekte, maar dan ook op het moment dat die persoon al overleden is. En niet alleen omdat dat afscheid een einde is en iets afsluit, maar zo'n afscheidsmoment is ook een begin. Het is ook het begin van een rouwproces van de nabestaanden. En de ervaring leert overduidelijk dat als je dat moment markeert en op een hele persoonlijke en esthetische manier kunt doen, dat je dan zuurstof geeft aan het rouwproces. Dat je dan... Ik krijg nu het beeld zo van zo'n een bol met sneeuw en glitter. En het leven van de nabestaanden wordt opgeschud en alles verandert van plaats. Maar er blijven glitters zitten, er zijn sprankels, er zijn hele mooie herinneringen aan zo'n afscheidsmoment. En ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen dat te weten komen en dat ze dat weten, zodat ze daar meer en meer gebruik van kunnen maken.
Want er kan inderdaad wel een evolutie zitten in de manier van rouwen. Dat is bij jou niet anders, denk ik, hè? Dat rouwen evolueert naar iets moois. Kan dat echt wel uitmonden in iets heel erg moois, verbindend?
Ja, absoluut. Ik vind dat afscheid en schoonheid dat dat echt heel erg dicht bij elkaar ligt. Mm. En dat zie je, iemand die rouwt, ziet dat niet altijd en hoeft dat ook niet altijd te zien. En er zullen bij de ene al vaker momenten zijn om dat te zien dan bij de andere. Maar als je als rouwende daarin durft geloven, denk ik dat je al ver staat. Mm-hmm. Dat ondanks alle pijn en doorwrochtheid en het gevoel van onrechtvaardigheid of zelf van falen door het overlijden bijvoorbeeld, dat er gaandeweg ook plaats mag zijn voor schoonheid in het verhaal.
Ja. Jullie hebben zelf niet echt fysiek afscheid kunnen nemen van Casper. En op dit moment zijn er heel veel mensen die afscheid nemen van familieleden zonder daar nog fysiek contact mee te hebben. Dat lijkt me heel herkenbaar voor jou.
Ja, gaandeweg inderdaad, in de eerste coronagolf ontdekte ik die parallel. Dat er inderdaad heel wat gelijkenissen zijn in het proces van hopen en wanhopen. Als je nu een dierbaar hebt die opgenomen is met een infectie met COVID-19, dan... Ja, daar gaat ook hoop en wanhoop mee gepaard. Hè. Je wilt dat die geneest en je wilt daarin geloven, maar dan krijg je slechter nieuws. En ook die afstand. Je kunt niet fysiek nabij zijn. Helaas gebeurt het ook dat de nabestaanden inderdaad ook niet aanwezig kunnen zijn op het moment van het overlijden zelf. Mm-hmm. En dat is iets wat ontzettend jammer is. En ik denk, als we dan terugdenken aan de maatregelen, welke zijn optioneel, welke zijn essentieel, sorry, en welke zijn optioneel, hoop ik echt dat beleidsmakers in ziekenhuizen op zoek gaan naar een menselijke, menswaardige invulling van die maatregelen, waarbij er toch aandacht is voor dat menselijke aspect van het afscheid nemen.
Ja. Zelf ben je ook bezig met het zoeken naar een soort rouwmoment, hè? Misschien zelfs een nationaal herdenkingsmoment voor onze corona-slachtoffers. Hoe ver staat het daarmee ondertussen?
Ja, op die momenten dat er een lanterfanttijd kon ontstaan en ik die niet nam, is een van de dingen die ik heb gedaan, is dat we met vier mensen, we noemen ons intussen Moving Closer, luidop hebben nagedacht over het collectief rouwproces waar we eigenlijk met z'n allen mee geconfronteerd worden. Want we kunnen wel stellen dat iedereen iets of iemand verliest in deze coronatijden. En dat heeft eigenlijk op dit moment geleid tot twee projecten die in de steiger staan en hopelijk helemaal kunnen afgewerkt worden. Het ene daarvan is echt een nationale inzet. We willen eigenlijk een collectief nationaal rouwmoment vastleggen in de laatste week van december. Waarbij we het symbolische handenklappen van 8:00 PM, wat we allemaal kennen, wat we allemaal hebben gedaan voor onze zorgverleners, voor één avond willen omzetten naar het tikken van een lepeltje tegen een glas. Een gebaar dat we allemaal kennen, een gebaar dat we ook allemaal kunnen doen, wat de coronamaatregelen ook nog zullen zijn tegen dan. Waarbij dat we eigenlijk aandacht willen vragen, zoals je aandacht vraagt voor een speech. Maar dan voor de speech die er nooit is gekomen. Enerzijds, maar anderzijds, als we dat met z'n allen kunnen doen, om 8:00 PM, begeleid op de radio door een compositie die we nog willen laten maken, of die op dit moment gemaakt wordt, dat we ook die, en luister naar het woord, de samenhorigheid kunnen voelen van iets waar we eigenlijk met z'n allen in zitten en waar we met z'n allen ook verder voor willen gaan om goed uit die coronacrisis te komen.
Merk je dat?
Ja, ik kan nog eventjes de naam zeggen. Ja. Dat project heet Let's Tick Together. Aha. De together zit erin, maar dan het tikken tegen het glas.
Daar zullen we ongetwijfeld nog meer over horen. Lijkt Absoluut. Mij een fantastisch initiatief. Merk je ook dat door deze periode het belang van afscheid ook veel groter is geworden? Dat mensen meer beseffen hoe belangrijk het is om op een juiste manier afscheid te kunnen nemen?
Ja, het wordt veel duidelijker voor iedereen. Ik denk dat corona op zich niet zoveel nieuws brengt, maar het zet veel meer in het licht wat we daarvoor ergens al wel vermoeden. Een afscheid nemen, samen zijn met elkaar, is daar een heel belangrijk aspect van. En mijn tweede project waar ik ontzettend hard mee bezig ben geweest de laatste maanden, heeft daar ook iets mee te maken. We willen namelijk verspreid over het land een aantal herdenkingscirkels, coronacirkels, oprichten. En voor deze gelegenheid hebben we daar ook een nieuwe naam voor bedacht. We noemen ze onumenten, dus geen monumenten, wat iets massiefs en geblokt in zich heeft, maar iets eleganter, de onumenten, met de cirkelvorm als eerste letter. Waarbij dat we een cirkelvorm willen laten ontwerpen door Bas Metz, een bekende landschapsarchitect, op verschillende plaatsen in het land. De cirkelvorm is de constante, maar de bedoeling is dat het een participatief proces wordt waarbij dat het dorp of de stad waar het gaat komen meebeslist of het nu op het marktplein moet komen of in het lokale bos of in de natuur van de omgeving. Zodat er eigenlijk een soort van familie aan cirkels ontstaat waarbij dat er een stuk DNA hetzelfde is, maar ook elke cirkel zijn eigenheid heeft en past binnen de plek waar hij terechtkomt. Om op die manier een plek te hebben, een monument te hebben om stil te staan bij het verlies dat nu wordt geleden. Maar in de toekomst kan dat ook een plek zijn om, ja, misschien voor jongeren, om af te spreken en op afstand wel met elkaar te kunnen praten of andere afscheidsrituelen daar te kunnen laten plaatsvinden.
All I wanna do, loving you, is more than just a dream come true. And everything that I do is out of loving you. Shining through, and every time that we, oh.
Loving You van Minnie Riperton, Uus Knops. Het brengt wat warmte in deze lege expohal hier in Antwerpen. Waaraan doet dit nummer jou denken?
Ja, ik vind het een ontzettend fragiel en zuiver nummer. Dat ik eigenlijk helemaal opdraag aan mijn man en mijn kinderen. Want ik kan er wel zijn en van betekenis zijn voor anderen. Voor mijn patiënten, voor mijn vrienden, voor België, wat dan ook. Maar de essentie ligt toch wel binnenshuis bij mijn man en bij mijn twee kinderen.
Hoe was het voor jou om moeder te worden? Om verantwoordelijkheid te krijgen voor twee kinderen?
Ik heb er lang naar uitgekeken. Ik was ook heel graag zwanger. Ook al had ik rusteloze benen, 9 maanden lang. Maar ik vond dat wel een hele fijne periode. En als ze er dan waren, als ik ze in mijn armen had, ja, het is een klassieker, maar het is echt zo'n intens moment. En dan zie je je kind en dan weet je dat dat een klein pakketje is, omhuld. En dat geleidelijk aan de omhulsels zullen afvallen en dat je je kind zult leren kennen als een persoontje dat allerlei dingen in zich draagt. En waar ik als moeder dan ook mijn invloed op wil hebben, maar tegelijkertijd ook weet van ik moet dat kind niet maken. Dat maakt zichzelf wel. Dat vind ik wel een heel erg interessante oefening.
Ja. En de kunst van het opvoeden, vond je dat moeilijk?
Ja, ik vond dat een pittige. Ik merkte gaandeweg dat de manier waarop ik reflexmatig mijn zoon, dat is de oudste van de twee, opvoedde, dat dat niet werkte. Het lukte gewoon niet zo goed en ik werd daar gefrustreerd in. En als ik iets niet goed kan of iets niet goed weet, dan haal ik heel veel boeken in huis en dan hoop ik ook nog de tijd te vinden om die te lezen en om daarover bij te leren. En zo heb ik heel wat gelezen over opvoeding, wat ik ontzettend ook wel interessant vond. En dan zijn we eigenlijk vooral zo wat aanbeland bij de Gordon-methode, een familietje van de, of het leunt aan bij de geweldloze communicatie, waarbij dat er heel erg wordt ingezet op communicatie en op gelijkwaardigheid tussen ouders en kinderen. En op zoek gaan naar win-win situaties. En niet zozeer vanuit autoriteit van je moet het zus of je moet het zo doen. Maar veel erkenning geven. Veel erkenning voor lastige situaties, voor keuzes maken, voor ik die het nieuws wil zien en hij die een ander programma wil zien of wat dan ook. En zo samen op zoek gaan naar...
Als volwassenen met elkaar praten.
Aha. Ja, want inderdaad, als ik kijk naar dingen die ik vaak aanhaal in mijn therapiepraktijk, is heel vaak zo de combinatie communiceren en anticiperen. Dat zijn eigenlijk twee woorden die ik vind dat heel vaak van toepassing zijn. Bij kinderen, maar ook bij volwassenen.
Want zij hebben bijvoorbeeld jouw broer niet gekend, hun onkel Casper. Ik kan mij voorstellen dat ze daar wel vragen bij hebben. Welke vragen stellen ze jou als het over Casper gaat?
Ja, ze hebben hem inderdaad niet gekend. Zelfs mijn man heeft Casper niet gekend. Hij zegt mij ook vaak dat hij dat vergeet, omdat Casper zo aanwezig is dat soms niet meer opvalt dat hij hem eigenlijk niet heeft gekend. Maar mijn kinderen ook niet. Zeker door mijn boek en door alle gevolgen van dien is Casper nog meer aanwezig dan voorheen eigenlijk. En laat het ook niet na om over hem te praten of over de dood te praten. En die vragen die ze daarbij stellen, die veranderen, die evolueren mee met hun leeftijd. Hè? Dat kunnen hele pertinente en rechtstreekse vragen zijn of ook heel... Ja, zo meer het filosofische zo. Zij voelen dat verdriet ook. Na elk familiefeest gebeurt het dat ze nadien terug uit hun bed komen en een verdriet of een gemis zelf benoemen en delen. Wat dat op zich misschien vreemd is, want ze hebben hem nooit gekend, maar ze missen hem toch of ze voelen dat gemis dat wij meedragen. Dus ik ben er zeker wel van, voorstander van om dood en verlies ook met kinderen te bespreken op hun niveau.
Mm-hmm. Is er iets na de dood?
Dat is een vraag waarop ik afgelopen jaren al heel verschillende antwoorden heb bedacht. En ik heb besloten dat ik mezelf de vrijheid gun om die verandering toe te laten. En om mijn idee over de dood en over wat er is na de dood, om dat wat te laten mee evolueren met de manier waarop ik er op dat moment naar kijk of de manier waarop ik in het leven sta.
Het heeft jou natuurlijk wel... veranderd, hè? Kan jij zeggen wat je verloren bent samen met het verlies van Casper?
Ja, misschien kan ik dat vertellen aan de hand van die slogan. Als papa en mama ons steunden tijdens de examens en de blok en zo, dan schreven ze kaartjes of ondertekenden ze hun mails altijd met groet, hou moed, alles komt goed. En ik heb moeten ervaren dat niet alles goed komt. Dus ik ben dat soort eeuwig optimisme wel kwijtgespeeld.
Het vertrouwen in de goede afloop.
Ja, in de als vanzelf goede afloop. Maar in ruil heb ik wel het vertrouwen gekregen dat als je groeit en moed houdt, dat het... dat wat er komt, dat ook goed genoeg kan zijn. Ja. En dat we met goed genoeg ook verder komen.
Ja. De sociale banden, vriendschap, zijn ontzettend belangrijk geworden voor jou. Hè? Kan je zeggen wat dat voor jou betekent, vriendschap?
Ja, ik hecht heel veel waarde aan vriendschap. Ik investeer zelf ook heel graag en gemakkelijk in vrienden. Het kritische stukje van mezelf is dan het gevaar. Daarin ligt het gevaar dat ik ook van hen allerlei dingen verwacht, terwijl zij misschien op een andere manier in het leven staan. Dus dat is wel een oefening. Maar ik ben wel heel erg dankbaar met de vriendschappen die ik heb. Dat zijn vaak hele lange vriendschappen, mensen die ik al heel lang ken, uit heel verschillende hoeken. En ik voel daarin dat zij elk op hun eigen manier vriend voor mij zijn. En aanwezig zijn op de voorgrond of op de achtergrond. Waarbij dat ik het volste vertrouwen heb dat ze er zullen zijn als ik ze ook echt nodig heb. Dat daar vanuit mijn kant kan zijn dat ik naar hen toestap. Of andersom dat zij naar mij toestappen. Dat ze er zijn.
Ja. 40 worden heb je gevierd, hè?
Ja.
Die 4 in 40, dat moest je vieren.
Ja.
Met je vrienden. Ja. Hoe dicht is Casper dan op zo'n moment?
Die is er dan ook heel erg bij, natuurlijk. Hij zal nooit meemaken dat hij 40 wordt. Die mijlpaal van mij heeft hij ook niet meegemaakt. En 40 worden is voor mij ook zo'n moment om terug te blikken en de balans een beetje op te maken. En dan te merken hoe het verlies van Casper een deel is geworden van wie ik ben. Hoe ik als je je leven ziet als een vlechtwerk met alle factoren die zich als draden en garen aandienen en waar je mee vlecht en verbeeft, is het gemis van Casper ook een stevige streng daarin, die zijn plaats heeft gekregen. Die verweven is in wie ik nu ben, in het leven dat ik nu leid, in de schoonheid die daardoor ook is ontstaan.
Wat zou je hem nog willen zeggen, als dat kon?
Wat zou ik hem nog willen zeggen? Dat het voor ons, ja, goed genoeg is gebleken. Dat hij zich geen zorgen moet maken over ons. Dat wij het heel erg jammer vinden dat hij zijn leven niet meer heeft kunnen verderzetten en zijn beloftevolle leven niet heeft kunnen beleven op de manier die hij wou. Maar dat hij zich om ons niet zoveel zorgen moet maken.
Ik vond het heel aangrijpend in jouw boek, Casper, een rouwboek, wat jouw vader zei toen hij naar de plek reisde waar de reis van Casper is geëindigd, hè?
Mm-hmm.
Plekje aan de rivier in Venezuela. Daar heeft jouw vader gezegd: ik had net hetzelfde gedaan. Ik had hier ook mijn tentje opgeslagen en genoten van dat mooie natuurbeeld, ja. Kabbelende beekje. Wat een prachtige manier om los te laten ook.
Ja, ik vind het heel fijn dat wij allemaal eigenlijk geen boosheid voelen. Casper is op een reis vertrokken die hij had moeten maken. Hij heeft dat op een verantwoorde manier aangepakt. Hij is niet roekeloos geweest. Hij heeft zijn tent opgeslagen op een supermooie plek. We kunnen niet boos op hem zijn. Hij heeft geen domme dingen gedaan. Er is hem iets overkomen. En als je een aantal dingen kunt accepteren in een rouwproces, dan... hoe ik er naar kijk, is dat acceptatie een belangrijk stuk is in zo'n rouwproces. En accepteren versus activeren. En sommige dingen moet je actief zijn en moet je op zoek gaan naar vragen, naar antwoorden, naar manieren om het te verwerken. Maar er zit ook een belangrijk stuk in accepteren. En als dat zonder boosheid kan, dan sta je wel een stap verder.
Over jouw vader gesproken. Dit is voor hem, hè?
Ja, voor hem.
Britse fluitist James Galway met Le Basque van Marais. U is Knops, ja, ik zei het al een beetje, hè. Dit is voor jouw vader. Hij kan dit spelen?
Ja, nu ik moet zeggen dat ik James Galway, die naam wist ik natuurlijk nog wel, maar de andere woorden die je er nu bij zegt, niet. Dus ik belde hem op deze week en ik heb dan dit nummer zitten nazingen om aan hem te vragen van wie is die uitvoering, vertel eens. En hij wist het onmiddellijk. Ja, het is een van mijn favoriete jeugdherinneringen, zo'n huiselijk tafereel. We speelden allemaal muziek en papa speelde dwarsfluit. En dan legde hij zo'n klassieke LP op en dan stond hij voor zijn houten statief met de partituren en dan speelde hij dit mee en dan ging die dwarsfluit zo alle kanten op. En mama die stond dan ongetwijfeld te koken en lekker eten te maken. En wij waren aan het spelen en aan het genieten van de gezelligheid.
Ja. Je bent 44 ondertussen?
Nog niet.
Nog net niet 43. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Ik wil heel veel nog in het leven, maar ook daar mogen we milderen en minderen, denk ik. Mijn grootste wens is dat ik mijn kinderen kan zien opgroeien als... mensen met mooie waarden die gelukkig kunnen zijn en op hun manier het geluk kunnen vastpakken in het leven dat ze tegenkomen. Verder vind ik het ook belangrijk om van betekenis te zijn in psychiatrie en zou ik graag mijn bijdrage willen leveren aan een betere organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. En ik zou heel graag ook iets creatiefs wat verder willen uitbouwen om wat minder in mijn hoofd te zitten en wat meer met creativiteit en schoonheid bezig te zijn.
En op welke manier mag dat dan zijn?
Ja, ik denk dan aan tekenen en, of collage, dat soort dingen. Een beetje op die manier met schoonheid en esthetiek bezig zijn. Dingen die ik graag doe, ook in mijn huis ben ik graag bezig met gezelligheid en stijlvolle mooie dingetjes. Maar tekenen vind ik wel heel fijn. En ik heb al eens een tekencursus gevolgd en zo'n avond ging ik ze leren bloemen tekenen en het ging niet, want het was niet mooi genoeg en niet goed genoeg, totdat de juf zei van, en de volgende opdracht is dat je dit boeket moet natekenen, maar je mag je pen of je potlood niet opheffen. En dat was voor mij zo het codewoord, want daardoor mocht het zo wat ruwer en wat slordiger en incorrect zijn. En dat vond ik echt een heerlijke manier. Dus dat doe ik nu nog wel soms en daar raad ik mensen ook aan van, zet je naast een boeket bloemen of een plant en probeer dat zo eens na te tekenen zonder je pen op te heffen. En in die imperfectie zit dan eigenlijk zoveel schoonheid.
Boeken maken ga je ook nog doen, hè?
Ja, dat zit ook nog in de planning, absoluut. Ja. Ja.
Wat ben je daarvan plan?
Het eerste boek waar we nu vooral aan bezig zijn, maar door coronatijden is dat een beetje complexer geworden, is samen met Joris Hessels. En het boek heet Dag en tot ziens. Waarin we mensen interviewen en laten hun ervaring laten vertellen over afscheid nemen van mensen die er wel nog zijn. Ik denk dat de luisteraar direct verschillende associaties kan maken met wat voor afscheiden dat dan kunnen zijn. Omdat we eigenlijk ook daar aandacht aan willen besteden. En dan ben ik ook intussen stilletjes aan begonnen met een eigen nieuw boek dat opnieuw over rouw zal gaan. Ditmaal zonder het verhaal van Casper, maar waarin ik eigenlijk de brede manier van, of de brede kijk die ik heb met naar het leven te kijken, de ervaringen van de afgelopen 2 jaar op vlak van afscheid en rouw eigenlijk integreer en daar mijn eigen visie over geef.
Theater zou je ook nog willen maken, hè?
Ja, als het even kan, wel. Dat is eigenlijk al een hele lange droom van mij. Een van mijn lievelingsboeken is Veronica besluit te sterven, van Coelho, waarin dat, zoals de titel het zegt, Veronica het besluit neemt om zelfmoord te plegen. Maar ze wordt wakker in een psychiatrische instelling waar ze dan is opgenomen. En ze krijgt te horen van haar behandelende arts dat ze door die in overdosis van medicatie een hartaandoening heeft en nog maar 1 week te leven heeft. Ik denk dat ik op zich daarmee al genoeg vertel over het hele boek, maar het is echt een heel interessante denkpiste. En ik denk dat daar een toneelstuk van gemaakt moet worden. Mm-hmm.
We hebben hier een 1,5 meter boekenplank. En Uus, ik zou willen vragen om jouw boek te signeren, daar een boodschap in te schrijven, voor de luisteraar die volgende week die 1,5 meter boekenplank mee naar huis mag nemen. Wow. Welke boodschap wil jij in jouw boek schrijven?
Welke boodschap wil ik schrijven? Ik denk wat er vandaag al vooral aan bod is gekomen, is een suggestie, een oproep naar iedereen. En dus ook voor het boek is, laat ons met z'n allen wat minderen en wat milderen. Ik denk dat we daar allemaal in deze tijden heel ver mee zouden komen. En verder hoop ik dat de krijger en dus de lezer van mijn boek hoop en troost kan vinden en erkenning in het lezen van mijn boek. Een ervaring die misschien nu nuttig kan zijn, ofwel later.
Het eerste boek op die anderhalve meter boekenplank. Volgende zondag dus gaat heel die plank de deur uit. Wij willen natuurlijk bewijzen op tafel, dus we vragen, als je wil meedingen naar die anderhalve boekenplank, stuur ons een foto, deel ons op welke manier dat je ons boekenfeest volgt en doe dat met hashtag boekenfeest. Ik heb nog één plaatje, een vakantieplaatje, Holiday van Vampire Weekend.
Schitterend.
Om de herfstvakantie in te luiden, ja. Officieel dan?
Wij hebben het opgelegd tijdens een vakantie in de zon, toen onze dochter nog heel jong was. En telkens als wij het opzetten, moest iedereen stoppen met wat hij deed en moest hij beginnen dansen. Dus laat ons
kunnen we nu ook
deze herfstvakantie ook maar doen. Voilà.
Van Vampire Weekend, een vakantie waar zeer veel mag gelezen worden. En toon maar gerust hoe je dat doet. Doe dat met hashtag boekenfeest. En wie weet maak je kans op die anderhalve meter boekenplank. Eén boek staat er al op. Dat is dat van Uus Knops, Kasper, een rouwboek. En de hele week zal Ruud Joos hier van 9 tot 12 het boekenfeest vullen. Ik denk dat ik haar een kaartje achterlaat uit jouw doosje. Dit hier, Courage, staat erop. Uus Knops, hartelijk dank voor het fijne gesprek.
Dank je wel.